Welkom bij de Boekenclub, een podcast van het Nederlands Dagblad. Elke twee maanden lezen we samen een goed boek. Lees mee via nd.nl/boekenclub en abonneer je op deze podcast.
Toch kan ik je niet precies vertellen hoe ik me voelde terwijl ik daar zo naast hem door de avond liep. Over die doorploegde weg, door die lege wereld. Wat een kracht ik voelde in hem en in mijzelf en overal om ons heen. Ik ben blij dat ik het niet begreep, want ik heb zelden zo'n blijdschap gevoeld als toen. En zo'n vertrouwen. Dit is een fragment uit Gilead, een werk van Marilyn Robinson. Een boek over genade, het wonder van het leven, humor, heimwee en verdriet. Kijk je anders naar de wereld als je Gilead hebt gelezen? En wat zegt dit boek over de mens? Mijn naam is Reinie de Feiter. Op tafel ligt Gilead van Marilyn Robinson. En aan tafel zit onze eigen boekenclub, theoloog en predikant Martine Oldhoff, kerkjurist en dé intellectueel onder de Vlamingen Rick Torfs en filosoof en jonge denker Matteo van der Brink. Ja, welkom Boekenclub. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan uitgebreid praten over Gilead, maar eerst even een kort rondje. Wat vonden jullie van het boek? Rick?
Ik vond het een leuk, ontspannend boek met veel theologische diepgang. Ik heb er veel plezier aan gehad. En plotseling zit je ook helemaal in Amerika, in het land daar, in de gereformeerde wereld, waar ik weinig van af weet. Maar ja, dat zou gereformeerd worden, maar dan wel in Amerika wanneer je dat boek leest.
Ik moet zeggen dat het moeite kostte om erin te komen. De eerste helft heb ik mezelf er af en toe in moeten slepen. Maar dat betaalde flink uit in de tweede helft, die ik ongeveer in één ruk uitgelezen heb. Toen begon het te stromen, zowel de rijkdom van de taal, van de wijsheid, als na het lezen van de laatste woorden ook een traan over mijn wang. Dus ik vond het ontroerend.
Martine,
in één woord, rijk.
Rijk. Nou, daar hebben we veel om over te praten. Maar Martine, eerst in een paar zinnen, waar gaat Gilead eigenlijk over?
Ja, dat is dus best ergens een moeilijke vraag, hè? Want er gebeurt niet heel veel in het boek. Het zijn allemaal brieven van een vader aan zijn zoon. Het boek heeft ook geen hoofdstukindeling. Het alleen maar brieven. En degene die schrijft is een dorpspredikant, John Ames. En hij staat in een lijn der geslachten. Dat komt ook steeds terug. Hij schrijft over zijn vader en over zijn grootvader en over wat zij hem hebben verteld, hebben meegegeven wat hij met hen heeft gedaan. Dus het zijn herinneringen, het zijn ook gedachten van hem, en ondertussen gebeurt er nog het een en ander. En hij verhoudt zich steeds tot zijn eigen geschiedenis, tot geloof van zijn vader, zijn grootvader, wat roeping is. Er komen veel thema's voorbij. Zij konden het hem vertellen, zij konden dingen met hem meemaken, maar hij is nu 76... En heeft iets aan zijn hart en gaat sterven. Dus hij kan het zijn zoon niet meer vertellen. En dus gaat hij schrijven. Om hen dus toch nog het een en ander mee te geven. Het is 1956 als hij het schrijft. Hij is 76. 1956, dat is de tijd dus ook dat de burgerrechtenbeweging in Amerika langzaam opkwam. En dat speelt ook op de achtergrond, hè, het rassenvraagstuk, segregatie. Zijn opa, die was militant, abolitionist. Die heeft ook nog, met een pistool, daar hebben we over gelezen, hele humoristische passages. En die was tegen de slavernij. En op de achtergrond, op een gegeven moment komt ook Jack in beeld, hè, die uiteindelijk een donkere vrouw blijkt te hebben. En dan komt die rassensegregatie dus ook iets nog meer in beeld. En dat plaatsje zelf, Gilead, dat waar het zich allemaal afspeelt, waar de predikant zijn leven lang heeft gewoond en waar hij helemaal geworteld is, dat is een fictief plaatsje. Het is wel gemodelleerd op een bestaand plaatsje, naar het schijnt. Tabor, in het zuidwesten van de staat Iowa. En dat is een van die plaatsjes die gesticht is in de tijd van verzet tegen de slavernij, van abolitionisme. En waar die radicale strijders, die ook in het boek genoemd worden, Jim Lane en John Brown, dan op terug konden vallen. Dus er zit iets van radicalisme, dat komt ook in het boek terug. Hè? Gilead, the star of radicalism. Dus daar was de strijd. Maar nu is het wat ingedut. En dat gaat ook zo door dat boek heen. Oude vuur is gedoofd. Nou, en dan komt die Jack op een gegeven moment in beeld. De zoon van de bevriende predikant, Boughton, van de Presbyteriaanse kerk. John Ames is van de Congregationalistische kerk. En deze John Ames, die is ooit getrouwd geweest. Maar zijn vrouw is overleden in het kraambed. Zijn kind is ook kort daarna overleden. Heeft dus een diep verdriet gekend. En is dus op heel late leeftijd hertrouwd met een vrouw die zomaar de kerk binnen kwam lopen. En een vrij traumatische geschiedenis heeft. Komt in andere boeken meer terug. En heeft nog een zoon gekregen. Grote genade. Nou, die zoon schrijft hij het boek. Maar het gaat eigenlijk over twee zonen in het boek, volgens mij. Want die andere zoon, Jack, waarvoor hij een vader had moeten zijn, die ook met zijn naam gedoopt is, John Ames, die zoon van de bevriende predikant, die verloren zoon, hè, die komt zo terug in dat plaatsje na 20 jaar. En hij, het speelt van alles. John Ames vindt hem verdacht. Maar langzaamaan voert gesprekken. Wordt hij de vader toch uiteindelijk ontroerend van die verloren zoon. Een soort verloren zoon omgedraaid. Hij geeft hem zelfs geld mee aan het einde. Ja. Sorry, een mooi motief. Ja. Helemaal, die genade ook een belangrijk thema. Ja. Dat komt erin terug. Dus die twee zonen.
Twee zonen. Ja. En dus een brief van deze vader aan zijn kind. En als we het over die brief hebben, hè, dus eigenlijk het gesprek tussen generaties en ook de terugblik op de vorige generaties. Hè, wat valt jullie daarin op? Wat wil deze vader nou, als jullie naar lezing, als jullie daaraan terugdenken, wat wil hij nou echt doorgeven? Wat onthoud je?
Het is een fascinerende vorm. Ook meteen een van de redenen dat ik er even aan moest wennen. Want niks, geen hoofdstuk. Het is één lange brief die niet gericht is op het schrijven van een nalatenschap. Dit was mijn leven, maar dit heb ik meegekregen van de generatie voor mij en die generatie daarvoor. En geef ik ook weer een generatie verder. En dat klonk bijna gek in mijn oren. Misschien omdat ik zo gewend ben in deze tijd dat iedereen maar zijn eigen verhaal moet vertellen. Want dit ben ik als persoon. En het kostte mij dus echt tijd. En ik denk deels daardoor om in die structuur te komen. Dus misschien is een deel van wat hij wil doorgeven überhaupt al. Het loont om inzichten door te geven. In plaats van dat we alles zelf maar moeten gaan opnieuw uitvinden. Het eigen script van ons leven blijven
schrijven. Bedoel je dat je hem dus pas eigenlijk laat leerde kennen? Dus dat het eigenlijk weinig over hemzelf ging?
Dat niet helemaal, want vanaf het begin liggen zijn reflecties erin. Ja. Ik heb het idee dat de hoofdpersoon, John Ames, zijn zoon dus mee wil geven. Het is belangrijk om de wijsheden der generaties door te geven.
Ja.
Want daar zit zoveel levenswijsheid in. Daar zit zoveel ook humor, kracht, geschiedenis in. Dat is iets heel belangrijks. En wat mij betreft alleen al door de vorm laat Robinson zien hoe vitaal en belangrijk dat is.
Ja, Rick.
Ja, ik heb uit het boek geleerd dat predikanten interessante en soms zelfs leuke mensen zijn. En het is het best mogelijke pleidooi tegen het verplichte celibaat in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heb je bij ons met al die priesters die zich niet voortplanten of toch niet in de openlijkheid. Terwijl hier gewoon drie generaties predikanten gewoon aan bod komen. En ik vind ze heel leuk en sympathiek, ook omdat ze ook ongelooflijk veel gebreken hebben naast hun eigen drive, die ongetwijfeld ook aanwezig is.
Ja.
Je hebt eerst die oude grootvader, laten we zeggen een woesteling, wordt ook zo omschreven. Schuwt geweld niet, lichte trekjes van de hedendaagse terrorist, maar dan ergens in het platteland van Amerika.
Ja.
Schattig toch, hoe die man zich opwint en dan ook wegloopt. En dan heb je de middenste, de vader. Vind ik persoonlijk misschien degene die mij het minst ligt van de drie. Hij is een pacifist, dat vind ik altijd al zo saai. Daar zit te weinig vuur in voor mij. En wat mij ook bij die man ontzettend ontgoochelt, is het einde. van zijn leven. Wanneer hij ergens aan de Golf van Mexico gaat relaxen, zoals dat vandaag zou heten. En dan zegt hij aan zijn zoon, ja, maar jij kan ook naar hier komen. Ja. Je moet toch beseffen dat wat wij deden, dat dat zo tijd en plaats gebonden is. Dat vind ik zo'n abdicatie. En dat zou bijna een woord kunnen zijn van deze tijd. Mensen die denken dat hun nieuwe leven een betere synthese vormt dan het lokalere leven, tijd en plaats gebonden. En dan natuurlijk de verteller zelf, John Ames, die natuurlijk een razend verstandig man is. En wat mij daarin opvalt is dat hij verstandig is en toch ook een goed mens. Veel verstandige mensen zijn leep en sluw genoeg om de goedheid achter zich te laten en vooral op de schijn te mikken. Terwijl hij eigenlijk ook zelf kritisch blijft, ook weet wanneer hij zichzelf beliegt en bedriegt, heel erg open blijft voor anderen. Ik vind hem eigenlijk een voorbeeldig persoon in al zijn onvolmaaktheid, met af en toe toch ook leuke dingen die hij mag meemaken. Hij was 67 toen plotseling een nieuwe bruid de kerk kwam binnengelopen. Ja, oudere mannen dromen daar wellicht allemaal stiekem van, maar alleen predikanten lukt het.
Maar, dus je beschrijft die drie generaties waar John Ames over vertelt aan zijn zoon. Maar wat is volgens jou wat hij zijn zoon echt mee wil geven over die generatie? Wat valt je daarin op? En behalve die typering van hoe zijn voorgeslacht en hij zelf is, welk thema komt daar uit naar boven? Wat zal de zoon onthouden uit deze?
Wel, ik hoop details. Hè? Dus in feite, de continuïteit zit vaak in de schoonheid van het detail. Er worden ook heel vaak details beschreven. Bijvoorbeeld de berookte vorm van communie en zo verder, wanneer er een kerk is, wanneer er dan brood eet en zo verder. Ik denk eigenlijk, en dat is ook zo vaak in het echte leven, dat de verticale solidariteit over de generaties heen vaak ophangt aan kleine details, semi-rituele woorden, die in feite meer laten zien dan wat ze zeggen. Ergens wordt in het boek ook gezegd, kijk, woorden uit het verleden kunnen vandaag al hun zeggingskracht verliezen. Bijvoorbeeld de woorden die de grootvader gebruikte om zijn mensen op te hitsen en naar de oorlog te sturen waar ze dan gingen sterven. Woorden die twee generaties later niks meer betekenen. Maar door zo toch de sterkere momenten in het bestaan naar voren te halen en momenten die echt iedereen raken, creëren ze een soort solidariteit die de waan van de dag op een meesterlijke manier overschrijdt. En dat zit zeker in dat verhaal.
Ja, Martine.
Ja, ik in die verhouding tussen die drie generaties zie ik al heel veel moois en interessant. Hij wil zijn zoon ook meegeven dat je je eigen vragen moet hebben. Dat je niet met de waan van de dag mee moet lopen en ook niet met de vragen van een ander. Hoe dus, dat beschreef je net al even, van de vader die ja, een weg gaat die, nou ja, die je kan betreuren. Maar dus dat twee generaties andere keuzes maken, ook in verhouding tot het geloof. En ja, wat je ook zo vaak ziet, is dat ook in het gewone leven, hè, dat er een gesprek ontstaat tussen ouders en kinderen. En dat die ouders zoeken naar verbinding met het kind. En ja, wat er met deze vader is gebeurd, hij heeft de weg van zijn andere zoon gevolgd. Hè, de zoon Edward, die in Duitsland ging studeren, atheïst is geworden, met Feuerbach thuiskomt, dat aan John Ames geeft. Ga maar Feuerbach lezen. Hij leest dat, maar ja, het verrijkt hem. Hè. Hij wordt zelf geen materialist. Hij blijft in de ziel geloven, hij blijft in God geloven. Het maakt hem. Hij komt nog meer onder de indruk van Gods grootheid. Maar die vader, die zoekt naar de verbinding met zijn zoon door erin mee te gaan. En dan probeert hij die andere zoon daar ook in mee te trekken. En dat, die emotie wordt ook beschreven. Hè? Dat hij geprikkeld is, dat hij geïrriteerd is. En denkt, wat heeft hij een lage dunk van me? Dat hij überhaupt dit doet.
Ja.
En dat hij dan toch zijn eigen weg gaat. Dat vind ik heel mooi. En ook met die opa, die dan dus een heel andere roeping heeft ervaren. Andere manier van roeping. Die opa die heeft een visioen gehad. En dat moet iedereen hebben. Er zit ook heel veel oordeel in. En ja, John Ames heeft dat niet op die manier gehad. Maar gelooft wel echt dat hij geroepen is.
Ja.
Dat zit ook haar, volgens mij, de schrijfsters idee van genade in. Hè? Dus, genade werkt langzaam. Werkt traag. Gaat door het hele bestaan. Niet altijd in één grote openbaring.
Ja.
Daar schrijft ze in haar essays ook over en zo. Dat is wonderlijk hoe haar non-fictie ook haar essays vaak heel erg aansluiten op wat er dan in de literatuur naar voorkomt. Het is allemaal zo doordacht.
Ja.
Het is zo, ja.
Hij wil zijn zoon ook vertellen over God. Wat valt je op in hoe hij dat doet? Welk beeld van God wil hij zijn zoon meegeven?
De allerhoogste, boven wie niks anders te denken is. De mysterie.
Ja.
Dat eerbied, heel veel eerbied en ontzag. Ja.
Dat viel mij ook erg op. De nadruk op dat mysterie, hij gaat er vaker op in. Eén passage vond ik fantastisch. Of een zin eigenlijk, dan zegt hij... dan doe je 40 jaar je best om de mensen te overtuigen van het mysterie van het geloof.
Schitterend.
En dan komt er een radiopastor met het theologisch besef van een konijn. En die maakt al dat werk met één preek op de radio ongedaan. En wat ik, dat vond ik gewoon een grappig citaat.
Onderstreept. Ja,
ja, ja. Ja. Ik heb het ook onderstreept. Maar wat me daarin opviel is, ze is John Ames en ik denk ook de schrijfster is veel meer gericht op, oké, wat betekent dat mysterie? Hoe kunnen we ons daartoe verhouden in het leven van alle dag? In plaats van systemen bouwen die dat op een manier nog... Er zijn weinig, het gaat heel veel over theologie, maar er zijn weinig systematische beschrijving over hoe we de drie-eenheid zouden moeten denken. Of God of Jezus. Wat de kerk zou moeten zijn. Het is veel meer gegrond in het alledaagse leven. Hoe kunnen we ons daartoe verhouden? En ik denk dat dat dan ook iets is wat hij zijn zoon mee wil geven. Misschien nog meer onbewust dan bewust. Maar hij laat zien, ik probeer me daar de hele tijd toe te verhouden. Dat is een vorm van leven die ik jou ook gun. Dat is waarom ik het ook allemaal opschrijf.
Ja.
En dat gaat dus veel meer over, ja, laat dat mysterie ook maar deels een mysterie zijn.
Ja.
Want hij zegt op een gegeven moment, volgens mij moeten we helemaal niet bezig zijn met bewijzen zoeken. En is dat zelfs een vorm van gebrek aan geloof?
Op meerdere keren terug, ja. Ja,
ja. Ja, dat deel ik wat jullie zeggen. Hij laat eigenlijk heel veel ruimte aan God, wat ook wel leuk is, want hij zit niet graag in een kooi van mensen. En je moet, denk ik, heel veel lezen en nadenken om die ruimte te durven geven. Hè. Dus doorgaans gaat bijvoorbeeld de atheïst een duidelijker beeld hebben van God dan de gelovige.
Mm-hmm.
De atheïst zal bijvoorbeeld zeggen, een God die Auschwitz heeft toegelaten kan niet bestaan. Maar dan heb je het meteen over een almachtige God die kan ingrijpen in de geschiedenis en zo meer, een heel duidelijk beeld. Nu, wat ook juist is wat je daarnet zei. Hij heeft het niet zo voor de godsbewijzen. En hij zegt ook op een gegeven moment waarom. Omdat als je een godsbewijs probeert te leveren, zit God zelf al meteen in die constructie.
Ja, ja.
Dus eigenlijk kun je zeggen, op het moment dat je God bijvoorbeeld bewijst of definieert, kan je er zeker van zijn dat je al met het niet-goddelijke bezig bent. En wat ik ook een heel mooi stuk vond in het geheel, is... want je zit dan toch met mensen die de schrift serieus nemen, gereformeerden. Wij katholieken maken daar nooit ruzie over, omdat we er nooit iets van gelezen hebben. Maar dus het mooie is ook dat hij zegt, ja, de leer moet je niet zien als iets dat op zich heel belangrijk is, maar wel als een startpunt om te praten over geloof. Dat vond ik ook een heel mooie passage. Dus die leer wordt daardoor niet het eindpunt, maar krijgt een functie in iets wat de leer zelf overstijgt. Vond ik heel sterk en die ruimte geeft hij wel.
Hey Erik, jij zei in de voorbereiding, ik vroeg wat viel je op aan thema's. Toen zei jij, ik wil het hebben over heimwee versus intelligentie. Is dat waar we het nu over hebben? Doelde je hierop of doelde je nog op iets anders?
Ja, dat heb ik 2 dagen geleden nog zo gezegd, dus ik herinner me dat al niet meer. Wat ik wel denk is dat je heimwee op verschillende manieren kan bekijken. Je kan heimwee zien als een soort terugvallen naar een verleden waar je helemaal wil mee identificeren. Dat gebeurt door John Ames op geen enkel moment. Maar je kunt ook wel stukken plukken uit de schoonheid van het verleden die pas misschien tot stand komen, en dat komt ook in het boek aan bod, door er heimwee naar te hebben. Dus eigenlijk het verleden Waar je heimwee naar hebt, heeft in die zin niet bestaan, maar is voor een deel ook een gevolg van de reflecties die je er zelf over maakt en dan een plaats geeft in je eigen leven. Dat vind ik een heel slimme vorm van heimwee. Niet vroeger was het beter, wat ik altijd dom vind, want dan ga je vergelijken, maar wel dat je later pas beseft, vroeger was het misschien wel zo. En dat gaat dan voorbij aan een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld als er een ongeval is, hè, en je moet daar achteraf over getuigen, je geeft telkens weer een verkeerd verslag van wat er gebeurd is. Maar je kunt wel, denk ik, wanneer je rijper wordt en volwassener wordt, het vroeger op zo'n manier interpreteren dat het niet tot heimwee leidt, maar dat je aan kleine dingen kan afleiden, uit kleine dingen kan afleiden, hoe de dingen misschien echt in elkaar zaten. En dat vind
dat inzicht, dat komt later. Inzicht ook retrospectief kan zijn.
Hij zegt ook op een prachtige manier, volwassenheid duurt maar kort. Dat vond ik een geweldige zin. Je moet er ten volle van genieten. Heel vaak lees je, jong zijn duurt maar kort. Of kleine kinderen, of de schooltijd, of de universiteit. En hij zegt, volwassenheid duurt maar kort.
Ja.
Dat lees je nooit. Dat vond ik een fantastische zin. En wanneer zijn we echt volwassen? Misschien wel nooit. En wanneer houdt het op en glijden we terug af naar een vorm van soms benigne kindsheid? Het hoeft geen kwaadaardige te zijn, maar dat die volwassenheid weer afbladert. Ik vond het een fantastisch stuk.
Ik vond het, als ik daar nog iets over mag zeggen, je stipt iets aan wat ze volgens mij veel vaker doet en dat is de zaken omdraaien. Mm-hmm. Ook in waar we het net over hadden, dat ze niet een godsleer in elkaar zet, maar laat zien hoe dat vormt.
Ja, maar dat zit er wel onder, denk ik hoor. Ze heeft wel duidelijk theologische visies die daar steeds uit opademen, zou ik haast zeggen.
Ja.
Dat ze lijkt heel. Ze is natuurlijk niet dogmatisch. Ze heeft wel degelijk hele duidelijke ideeën, volgens mij, over genade en hoe Christus aanwezig is.
Maar dat is wel. De focus ligt op hoe dat een betekenis krijgt in een mensenleven. En niet op, ik sta hier te preken middels een boek, vind ik.
Zeker, mm-hmm. Ja.
Jij stipt het thema al aan, genade. Dat is een belangrijk thema. Hè. Het kwam ook uit de vorige podcast naar voren met Hanneke Ouwekerk, die het boek ook heeft ingeleid. Als het in de boeken van Rommersen over genade gaat, hè, wat is dan de kern? Wat is genade volgens Robinson?
Nou, ik denk die passage die je net ook al aanhaalde over dat brood met as. Hè, mm-hmm. Er is een kerk afgebrand. En de hele gemeenschap gaat helpen om het om puin op te ruimen. Er lopen vrouwen rond. Hij herinnert zich alles tot in de details. En dan krijgt hij van zijn vader een stukje brood met roet erop. En dat voelde voor hem als avondmaalsbrood. Nou, daar spreekt al haar sacramenteel bewustzijn van de werkelijkheid uit. Hè? Van alles, de hele schepping kan spreken van Gods genade. En dan zegt ze, dan wordt er ook geschreven. Ik had natuurlijk de passage erbij moeten hebben, maar we moeten hem opzoeken. Dat iedereen dit zo kan ervaren. Omdat het een. Eigenlijk, er zit onder. Dat schrijft ze ook in haar essays heel vaak. Dat het christelijk geloof eigenlijk een soort verbijzondering is van wat algemeen waar is. Dus het is een uitingsvorm van iets wat overal aanwezig is. Dus genade, dat zit in het hele universum. Dus daar heeft ze ook allerlei gedachten over dat God dat zo heeft geschapen door Christus. En dus soms denk ik wel eens bij haar, genade is natuur is. Genade is natuur geworden. Hè? Het zit overal in. En dat zie je ook in haar mensvisie.
Ja.
Wat de uitwerking daarvan is dat je dus met ongelooflijke verwondering naar het bestaan gaat kijken. En de mens ook heel, heel heilig en bijzonder acht.
Ja.
Ze heeft ook een hoog beeld van de mens en van de ziel. Maar goed, je kan natuurlijk theologisch vragen bij stellen. Goed, laten we dat nu niet doen.
Werd jij daarin meegenomen, Rick? Herken jij dit?
Ja. Dus heel dat verhaal met dat brood is ook iets wat gebeurt. Hè? Dus dat overkomt hem en de herinnering blijft hangen. Dus het is niet iets wat hij nastreeft. Hoe komt het dat bij hem zo beklijft? Dat is omdat hij er inderdaad aandacht voor heeft. Aandachtig leven is een heel belangrijk punt. En dat staat voor mij een beetje in contrast
met zijn grootvader, die dan allerlei visioenen krijgt. Hè, dan, zo, dan komt iemand thuis en dan wordt er gezegd door de vrouw van de oude dominee stilte, de heer is in de kamer. Ja, ik vind dat op de rand toch van het lachwekkende. Dan wordt er ook even gezegd, hij is blind aan zijn ene oog en van die kant komen doorgaans de visioenen. Dus daar zit toch ook een soort licht relativeren in van de overtrokken godservaring die bijna wordt uitgelokt of waar wordt naar uitgekeken. En die staat voor mij een beetje in contrast met het heel simpele. De lichte nederlaag en het slordige in zit. As en brood vermengt wat eigenlijk niet de bedoeling is en dat dan toch een geweldige ervaring geeft, onbedoeld. Dat zie ik zo ergens als een licht contrast.
Martine, die denkt er
aan. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik zie de humor in hoe die grootvader beschreven wordt, maar ik heb het zo gelezen dat hij toch ook daar, dat ze daar nog wel genadevol naar kijkt en ook daar openheid voor heeft.
Ja.
En ik kan het dan ook weer niet helemaal loszien van die essays van haar, waarin ze ook duidelijk zegt van nou, ik geloof dat het een beetje anders werkt met genade en roeping. Maar ze zet het niet helemaal aan de kant. En dat zie je ook steeds, dat ze dus die verschillende perspectieven naast elkaar zet. Ze heeft de voorkeur. Maar er is openheid voor die andere perspectieven. En dat vind ik zo knap aan het boek, hè? Dat je dat allemaal naast elkaar laat staan en de lezer erin meeneemt en natuurlijk wel je uitspreekt. Maar ik heb die passage toch nog even opgezocht.
Ja.
En ik weet ook dat mijn eigen ervaring met de kerk in veel opzichten beperkt en bekrompen is geweest. Dus mooi. In elk opzicht. Tenzij geloof werkelijk een universeel en transcendent leven representeert. Tenzij het brood overal brood is en de wijn wijn in alle omstandigheden. En ieder van ons zo een ogenblik met de Heer in Gethsemane verkeert. En daar ben ik ten diepste van overtuigd. Dat stukje brood met as uit mijn vaders vuile hand. Dus in die werkelijkheid God steeds
is de genade besloten.
Dat is overigens ook best gereformeerd, hoor. Ik bedoel dat je juist dus in de werkelijkheid, niet in de bijzondere ervaring alleen maar, maar juist ook dat het geloof met het alledaagse leven verbonden is. Ook heel katholiek. Ja. Maar,
vind je daar nou zo'n onderscheid? Wanneer dacht je van wat is hij toch gereformeerd?
Nee, dat dacht ik eigenlijk op andere punten. Okay. Wanneer het bijvoorbeeld over predestinatie gaat en zo. Precies. Daar hebben wij eigenlijk als katholieken niks mee. Dat ken ik eigenlijk, als ik daar eerlijk in ben, alleen uit de geschiedenisboeken vooral. Wanneer er werd gezegd, kijk, zo zagen ze dat. Maar ik heb eigenlijk nooit in mijn leven een traktaat over de predestinatie gelezen. Misschien iets voor de boekenclub, dat gaat waanzinnig veel succes
hebben. Ja. Dat is wel boeiend, want Robinson die verdedigt dat dus. Het valt op, in meerdere van haar romans komt het zo even te sprake, predestinatie. Want die andere romans, is goed om even te zeggen, die Home of Thuis en Laila en Jack.
Gilead is onderdeel van een serie van 4.
Ja, en je kan ze loslezen, maar het zijn allemaal
personages keren terug.
Dus het is heerlijk om dat universum uitgebreid te zien worden. En in Home komt predestinatie ook terug en dan uitgebreider. Dus het is een thema voor haar. En dan zegt ze in haar, en ze wordt ook wel eens op bevraagd van waarom is dat zo'n thema voor je? En dan zegt ze, dat is in de hele christelijke traditie een thema. In de Rooms-Katholieke kerk wordt ook over predestinatie gesproken. Is ze wel geneigd om alles een beetje op één hoop te gooien. En om verdedigt Calvijn dan ook echt.
Mm-hmm.
Want hij moet die last dragen. Maar ach, zulke gekke dingen zegt hij niet. Hij legt natuurlijk wel bepaalde accenten.
Ja.
Ze heeft wel iets met vrije wil en dergelijke te maken. Daar gaat ze dan vrij snel overheen. Maar waarom doet ze het? Omdat ze zo, ze is in staat om dus dan heel open En geduldig een traditie te onderzoeken. En dan te lezen, en Calvijn te lezen. En te denken, wat spreekt hier eigenlijk uit? Niet direct veroordelen, maar eerst goed lezen. En dan, ontzag voor God. De vrijheid van God. De macht van God. Ons beperkte begrip van de tijd. En zo kan ze dat dan opnemen. En dat zit natuurlijk helemaal in dat boek ook. Dat die verwondering over het bestaan, we hadden het over mysterie. Dat God en de werkelijkheid groter zijn dan wij denken.
Mm-hmm.
En dat we daarom ons oordeel moeten uitstellen en ons steeds moeten verwonderen. wat we zien en meemaken.
Ja. Ik vind dat punt van de verwondering heel sterk, omdat dat bijna door het hele boek heen ademt. En dan gaat het dus vooral over wat gebeurt er als je gaat leven vanuit dat ontzag voor God. En bijna wat levert het je op in hoe je naar de wereld om je heen kijkt, naar de mensen om je heen kijkt. Wat voor uitdagingen levert het ook op? Want om dan nog even bij die genade te blijven. Ik heb één zin open liggen die voor mij een soort samenvat waar dit boek over gaat. Dat is, ik meen dat ik begin te zien waar hier voor mij de genade ligt. Dat resoneert met het idee van pas in de loop van de tijd wordt langzaam duidelijk wat genade gaat betekenen. En misschien ook wat voor opdracht het met zich meedraagt. Want wat het bij mij opriep, waar ik over na zat te denken is, genade is uiteraard misschien wel de kern van het christendom. Een heel bijzonder bevrijdend, een goed idee. Maar tegelijk kan het ook een bijzonder pijnlijk idee zijn. Het leek me leuk om dat in de groep te gooien, om te kijken hoe jullie daarover denken. Want vaak, zowel binnen als buiten de kerk, wordt genade gezien als de free out of jail card. En je kan je best doen, maar als het niet lukt heb je genade en dat is het dan. Maar waar ik steeds meer achter kom in mijn persoonlijke reflectie en in de mensen om me heen, is het feit dat wij allemaal genade nodig zouden hebben. Dat idee betekent ook dat wij allemaal tekortschieten. Dat we, ja, nou, dus ik heb het hier over met mensen en die zeggen, ja, wat dacht je dan? Dacht je dat je het zelf zou kunnen gaan redden allemaal en dat je zelf de wereld kan redden? En toen dacht ik, ja, zeker voor jonge mensen die de barricade opgaan, die hier wat van willen maken, die denken, we moeten die wereld op een manier redden, want er gaat zoveel fout. Zeker voor hen is dat best wel een pijnlijke realisatie. Genade is niet een soort goedkope. Het is vervlochten in het feit dat we zelf uiteindelijk tekortschieten. Wat ons dus ook bevrijdt van de plicht om het helemaal op te moeten lossen hier. Zonder ons te bevrijden van de plicht om ons best te blijven doen. En dat laat precies John Ames hier zien. Hij blijft zoeken naar waar ligt hier voor mij de genade. In zijn relatie met Jack, die probeert te die verloren zoon, die probeert
geen
te vergeven.
Geen genade zonder zonde en tekortkomen.
Ja.
En uitwerking. Dus geen genade zonder dankbaarheid, zonder genade.
Ja,
ja, dan moeten we uitwerken. Het moet handen en voeten krijgen. Ja,
daar zitten een paar leuke dingen in. Het doet me plotseling denken aan een uitspraak van Schumpeter, de socioloog-econoom. Die zei dat het toppunt van beschaving erin bestaat je toomloos voor iets in te zetten. Ook al besef je de relativiteit van die inzet. Dat vind ik heel knap. Dus dat je het niet helemaal voor elkaar krijgt.
Kunnen we dat?
Ik denk het wel. Ik denk dat dat juist misschien volwassenheid is. Dat je dat stadium bereikt. Hè? Dus, want dat is in het begin niet zo makkelijk. En inderdaad, het concept genade, denk ik, ligt vandaag in onze tijd niet makkelijk, om verschillende redenen. 1. Genade is niet helemaal controleerbaar. We kunnen niet het wetenschappelijk of juridisch statuut van de genade uitschrijven op een wijze die compleet waterdicht is. Dat is een eerste probleem. En tweede punt, genade sluit niet meteen aan bij een vrij contractuele visie over de wereld die wij vandaag hebben. Bijvoorbeeld, mensen zeggen vandaag, we gaan gezond leven, en kunnen daarna niet begrijpen dat ze desondanks toch kanker krijgen. Dat lijkt bijna contractbreuk van de natuur dan. En ja, zo werkt het leven niet. Het leven is geen puur wetenschappelijk iets, primo. En ten tweede is het leven ook niet gebaseerd op contractuele verhoudingen die altijd worden gerespecteerd. En genade laat daarin ook het ongrijpbare zien, wat ook tegelijk angstaanjagend kan zijn, maar ook het vervullende dat in dat ongrijpbare kan gelegen zijn. Maar het past niet meteen bij onze tijdgeest. De vader van meneer Ames zou zeggen, het is, wat jij allemaal zegt, is aan jouw tijd en jouw plaats gebonden en wij weten beter. Zo zou er vandaag op gereageerd.
Matteo, merk jij, ik kom zo weer, want even nog terug naar Matteo. Ja. Want hij zegt van, als je het met je vrienden hierover hebt en je hebt het over genade, herken je dan wat Rick zegt? Is dat het dus van die oorzaak-gevolg? Zo van, ik doe mijn best. En toch
ik moest hier veel over nadenken, ook gewoon in het lezen van dit boek. Waar het me aan deed denken, en dan kom ik echt bij die persoonlijke... Waar het me aan deed denken is een werk wat ik een aantal keer in de afgelopen tijd kort op elkaar aangeraden heb gekregen. Is het werk van Duitse socioloog Hartmut Rosa.
Mm-hmm. Ja.
Die schrijft over resonantie. Onbeschikbaarheid en resonantie. En zijn punt is ook eigenlijk, we zijn terechtgekomen in een wereld waarin we alles willen controleren, alles willen kunnen begrijpen. En des te meer we dat proberen, des te meer de dingen zich soms lijken terug te trekken. En we raken daardoor, hij noemt dat punten van agressie met de wereld.
Ja.
En daardoor raken we wanhopig of onverschillig. Daar hadden we het net over. En ik vond het zo mooi hoe Robinson John Ames in dit boek opvoert als iemand die zich continu probeert te verhouden tot dat onbeschikbare. En het is niet volledig buiten ons bereik. Want op een manier kunnen we ons er wel toe verhouden. Als het volledig uit ons bereik zou zijn, dan zou het ons niet zoveel uitmaken. Maar ergens raakt dat aan die kern van de genade. Het is iets wat ons op een manier wordt aangereikt, waar we wel ons voor open moeten stellen. Dus dan dat is weer dat pleidooi voor zo'n aandachtig leven. En dat merk ik in de mensen omheen en in mezelf, om eerlijk te zijn. Je groeit op in een wereld, zoals ik net zeg, waarin je je eigen succesverhaal moet creëren. En dat doe je door alle elementen waar je leven uit opgebouwd is, zoveel mogelijk te controleren. Een studie, carrière, vrienden, familie, relatie, sport, gezond eten, noem het allemaal maar op.
Ja.
En het voelt als continu alle balletjes in de lucht moeten houden. Nou, een bekend beeld. En op elk van die punten merk je de hele tijd, ik kan het toch net niet helemaal grijpen. Of er gebeurt iets waardoor dat toch weer doorbroken wordt. En precies daar, dat is de ingang van de genade. En ik denk dat Hartmut Rosa dus heel scherp ziet en heel scherp beschrijft van, dat is iets wat inherent is aan de menselijke conditie of hoe mensen in elkaar zitten. Dus het ook niet proberen grip te krijgen op het oncontroleerbare, op het ongrijpbare, maar jezelf ervoor open te stellen
en dat leert Robinson jou?
Ja, ze leert het mij doordat ze het John Ames zijn zoon laat leren.
Precies.
Zeg maar.
Ja. Zij is, of John Ames is ook trouw aan één plek, hè? Dus er zit ook iets in van geworteld zijn.
Ja.
En ook al is dat plaatsje aan het uitdoven en wordt die kerk afgebroken, hè, en is alles veranderd, hij blijft trouw. Het eindigt ook met ik een soort eerbetoon aan die plaats, dat die zal nasmeulen in de aarde. Die trouw en dat geworteld zijn, ik denk dat mensen die een leven lang in het dorp wonen dat ook herkennen. Werkelijk, dat generaties lang in een dorp wonen en houden van de omgeving en ook dingen bij naam kennen en aandacht voor je eigen omgeving, traagheid soms ook, hè? Een eigen cultuur, dat zijn ook belangrijke condities om wat Hartmut Rosa resonantie noemt, te kunnen ervaren. Dat je van die remband af, dat doet dat boek natuurlijk sowieso, omdat het zo traag is, daaraan over kunnen geven.
Dat heeft iets heel moois, vind ik. Het boek doet mij ook denken aan allerlei Amerikaanse schilderijen van het platteland.
Ja.
Van Grant Wood en zo, die boer en boerin zo, of die oude mensen naast elkaar. Dus dat heeft het zeker. Maar wat je zegt, vind ik ook heel mooi over het geworteld zijn op één plek. Dus als je vandaag de overheersende cultuur leest in, laten we zeggen, de cultuur van de seculiere stedeling. In Nederland zou je erbij kunnen voegen uit de Randstad. Hè? Maar wij hebben ook seculiere stedelingen in Vlaanderen. Eigenlijk het ergste wat je kan doen is onder de kerktoren blijven. Hè? Er wordt gezegd, je moet je absoluut weg. Ja. Je moet naar de stad, dan ontdek je pas het ware leven. Maar dan denk ik, is dat wel zo? Is het volslagen onmogelijk om het ware leven rond de kerktoren te ontdekken? En kan dat alleen teruggevonden worden in de grootstad, tussen de verdovende geluiden en het eindeloze vertier? Ik denk dat je op al die gebieden het ware leven kan vinden. Maar het feit dat die kerktoren zo wordt verketterd, zegt eigenlijk veel over een soort onrust in de ziel, die het onmogelijk maakt in de verstilling de diepte nog te vinden. En dat vind ik interessant. Dus, en dat is natuurlijk helemaal anders in dit boek.
Ja, hij gaf me een over die vader. Die vader die doet dat, hè? En dan zegt hij gaf me een uiteenzetting van de wonderen van de wijde wereld. En, dat vind ik prachtig, ik besloot in stilte nooit het risico te lopen er kennis mee te maken.
Ja.
Hij blijft.
Ja,
maar dat is ook iets wat zij in heel belangrijk voor haar in haar essay, is toch goed om te noemen. Die aandacht voor de ziel. De ziel is voor haar heel belangrijk. Hè? Het innerlijk van de mens. Vorming. Verdieping in de traditie. En ze vecht met alles wat ze heeft. Tegen wat ze dan het moderne denken noemt. Nou, dan gooit ze alles op één hoop. Dus dat is neo-Darwinisme, positivisme, rationalisme. Evolutionaire psychologie. Materialisme. Dat is al dat. Dus eigenlijk halverwege 19e eeuw tot eerste helft 20e eeuw. En dat is alles wat de mens reduceert. En zij wil openheid voor de heiligheid van de mens, de ziel. En toen dacht ik later, hey, dat is grappig dat ze dan ook Feuerbach aanhaalt. Hè? Als degene, ook een atheïst, materialist. Waar John Ames zich wel toe verhoudt, die het gewoon leest. Mm-hmm. Net zoals Robinson zelf wel al die mensen leest. En dan vervolgens zegt, ja, maar dat kan niet. Dat is helemaal geen bewijs voor. De werkelijkheid is veel groter dan wij denken.
Ja.
En de ziel is wel degelijk waar. En we kunnen niet zonder. En we moeten het opnemen voor onze cultuur en beschaving.
Mag ik over die grotere werkelijkheid nog even iets zeggen?
Nou, ja, is goed.
Ja, ik ga het niet te lang trekken. Maar wat ik een geweldige passage ook vind, is de passage over eeuwig leven en hoe dat er gaat uitzien. Want dat is iets wat in onze tijd nauwelijks nog aan bod komt. En ik merk dat bijvoorbeeld bij katholieke bisschoppen ook, hoe aarzelend ze over de verrijzenis praten. Maar eigenlijk wordt er door Boten senior, denk ik, op een gegeven moment gezegd, het is hier ongelooflijk leuk op deze wereld. En ik stel mij voor dat het in het hiernamaals nog twee keer zo leuk gaat zijn. Ja. Zo stel ik het mij voor. En dan zegt hij, en mocht ik nog meer kracht hebben, zou ik zeggen, 10 keer zo leuk. En ik vond dat zo mooi,
dat is mooi
gezegd.
Ja.
En dan dacht ik ook, kan het zijn, dat is een vraag die ik mezelf al lang stel, dat het feit dat onze tijd helemaal niet meer in hiernamaals of verrijzen is geloofd, kan dat te maken hebben met een afgenomen levenskracht. Dus dat eigenlijk we de kracht niet meer hebben om te denken voorbij de dagelijkse beslommeringen.
Ja.
Dus en dat is een idee waar ik al lang ook mee bezig ben. Kan het dat ons gebrek aan hoop op verrijzenis niet stoelt op een groter wetenschappelijk inzicht, maar juist op een verminderde dynamiek, fantasie en levenskracht?
Ja.
En dat vind
beperkt
ik ergens,
voorstellingsvermogen ook. Hè?
Absoluut. En dat vind ik ergens bevestigd ook in dit boek, waar het ook gewoon echt over eeuwig leven gaat. Waar lees je daar nog over? Zeker niet in de kwaliteitskranten.
Matteo, jij hebt het al even aangestipt, hè, de persoonlijke lessen die jij meeneemt uit dit boek.
Ja.
Wat is dat voor jou, Martine? Vooral. Want er zitten vele lessen in.
Ja, vele, ja. Nou, de verwondering over het bestaan, denk ik. Verwondering over het bestaan. En belang van gelaagdheid, denk ik.
Ja.
Vooral dat dingen niet... We verlangen naar directheid en simplisme. Mooi dat citaat, hè, dat over die radiopastor. Dat drukt dat heel mooi uit. Dat is nog steeds zo. Hè. Men heeft het liefst iets... Nou, dat zie ik ook in de politiek. We willen iets wat heel duidelijk, heel direct is. En ja, hier gaat het om steeds nieuwe betekenis ontdekken. En totaal ook het tegenovergestelde van het vorige boek. Nieuwspraak, verplatting, simpelheid, inperking van het universum.
Ja.
Dus wat het doet met de ziel als je dus zekere traagheid en verwondering.
Hoe neem jij dat mee in de opvoeding van je kinderen?
Ja, maar heel concreet.
Nou, het sluit ook aan op wat we hier... Is er nog het vermogen van verbeelding? Hè?
Ja. Nou, wij kijken bijvoorbeeld geen... Ze kijken geen filmpjes. Dat vindt men heel echt heel, heel vreselijk. Niet kinderen niet, maar men denkt dan dat je zwaar reformatorisch bent of zo. We hebben niet eens een tv. Maar ze kijken dus...
Helemaal niet. En ook dat heb je bewust gedaan, ook vanuit deze gedachte.
Om de creativiteit te stimuleren. Ja. Eigenlijk vooral omdat bijvoorbeeld op school kijken ze de hele dag naar een digibord. De hele dag filmpjes. Alles wordt uitgelegd met een filmpje. En met een... juf legt niet... Het verschilt per juf natuurlijk. Maar in de pauze gaan we weer wat kijken. Dus de hele tijd dat scherm. Dus thuis lezen, spelen, buiten spelen. Aandacht voor muziek. Dat soort zaken, ja.
Ja, echt om zingen. De verbeelding. Dat hij niet soort wordt voorgeschoteld, maar in hen vorm krijgt.
Ja, precies. Zeker, ja. Traagheid en dat je soms ergens je best voor moet doen en iets moet leren. Ja.
Tegelijk kan film wel ook juist iets zijn wat verbeelding aanwakkert. Ik begrijp het hoor.
Wij kijken ook wel eens films, ze mogen ook af en toe iets kijken en het is niet totaal verboden. En ik nee. Dus we hebben een iPad hoor, een computer. Dat gebeurt allemaal, maar niet standaard. Dus niet
nee, dat snap ik heel goed.
Ze zijn er zeer content mee, geen zorgen. Nog wel.
Ja.
Ja, ik denk dat de verlokkingen van de wereld zullen er nu eenmaal zijn. En in die zin moeten we die tot ons nemen. Zo, de bekoring, enfin, ik ben daar niet bang voor. Maar wat mij vooral opvalt en wat ik vooral zou gebruiken als strategie om spirituele verdieping na te streven, dat is de band met humor. En ik vind dat wordt onderbelicht. Dus ik zeg vaak in lezingen dat er misschien maar weinig verschil is tussen spiritualiteit en humor. Dat is een beetje overdreven. Maar toch, het zijn twee dingen of twee manieren van naar de wereld kijken die een stap achteruit vergen. En het ene kan helpen bij het andere. Dus heel veel dingen die we vandaag meemaken is het direct. En dat geldt ook bijvoorbeeld met beelden die je misschien minder moet interpreteren dan een geschreven boek. Hè. Dus dit boek is een boek waar je veel moet over nadenken. Wil je daar een eind in komen? Stel dat je dat boek zou verfilmen, ik weet niet of het gebeurd is, het zou kunnen, ik weet het niet, maar stel dat je dat zou proberen, dan ga je toch heel veel dimensies missen, ga je misschien toch meer inzetten op de plot, op de huwelijksperikelen, de relaties van die personen, en ga je de diepgang er minder in krijgen, wordt er een stuk voor jou geïnterpreteerd. Nu, het mooie is, bij spiritualiteit en bij humor, dat je in beide gevallen wordt verplicht ook om een interpretatie te maken van een werkelijkheid. En in die zin zijn dat voor mij werkelijk broertjes. Ik kan mij persoonlijk geen geloof inbeelden zonder humor. En ook moeilijk humor zonder geloof in meer dan alleen dan het absurde. En in die zin mocht ik mensen moeten opvoeden wat ik niemand toewens en wat wellicht tot desastreuze dingen in het leven zou leiden, dan zou ik daar de nadruk op leggen.
Het vraagt dus om een stapje afstand tot de
absoluut.
Werkelijkheid. Ja. Ik denk dat ook wel een mooie oproep is aan iedereen die luistert. Want dat was in ieder geval wat ik echt uithaalde. Een soort pleidooi voor zet af en toe dat stapje terug. En dat is super moeilijk, want de hele maatschappij wil ons naar binnen trekken. Naar consumentisme, noem het allemaal op. Maar je ontdekt wat van dat ongrijpbare. Je stelt jezelf open voor die resonantie op het moment dat je bewust af en toe een stap terugzet, een traag boek gaat lezen, een film kijkt die niet hapsnap weg te consumeren is. En dan ga je iets vinden wat, en dat las ik in dit boek, vond ik fascinerend, wat het midden houdt tussen levenslust, die levenskracht waar we misschien allemaal naar op zoek zijn, want mensen trekken naar de stad, maar ik zie ook de tegenovergestelde beweging. Mensen die juist allemaal naar het platteland willen en een soort nieuw romantisch beeld van het plattelandsleven. Dus die levenslust enerzijds en tegelijk ook een soort levensrust, waarin je soort van je plek in die tussen die generaties, je plek in de wereld, in relatie tot de natuur, meer het stof doet neerdwarrelen en hier ben ik op mijn plek, zoals John Ames op zijn plek was in de dorp Gilead.
Mooi. Bedankt boekenpanel. Tot zover Gilead. Theo, Martine, Rick, mooi om met jullie hierover te praten. In mei gaan we een nieuw boek lezen. Dat is de biografie over Etty Hillesum met de titel Etty Hillesum, het verhaal van haar leven, geschreven door Judith Koelemeijer. Zij zelf komt over haar boek vertellen in de volgende aflevering van deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat u thuis ook meeleest. Abonneer op deze podcast en mis niets van onze boekenclub. Tot dan!